Boektopia podcast. Lezen is beleven. Met Katrien Steyaert.
Welkom in Kortrijk, Gerrit Sarens.
Dank je.
U bent CEO van Embits, een bedrijf dat managers aan mentors koppelt. En hebt nu ook een boek geschreven daarover. Leiderschap, de ongemakkelijke waarheid. Als ik een ongemakkelijke vraag mag stellen, er zijn heel veel managementboeken. Een hele berg. Wat onderscheidt het uwe van die hele berg?
Ja, ik denk dat het in eerste instantie uit de praktijk komt. Dus het is geen theorieboek. Het beschrijft ook niet hoe het zou moeten zijn in het echte of in het meest ideale scenario, hoe leiderschap zou moeten zijn, maar het is hoe het echt is. En vandaar dat het ook de ongemakkelijke waarheid heet. Dus we hebben eigenlijk eens gekeken op basis van al die managers die we begeleid hebben de afgelopen 3 jaar, wat zijn zo de typische patronen die we daar hebben zien terugkomen. En dat heeft dan geleid tot het boek. En het boek is een stuk opgebouwd rond de 5 valkuilen van leiderschap, die we echt overal tegenkomen in een of andere gedaante.
Het zijn echte valkuilen.
Het zijn echte valkuilen. We trappen er allemaal in als leidinggevende, mezelf inclusief. Hè, want het is niet omdat ik daar een boek over schrijf dat ik daar zelf niet in trap. En het is heel herkenbaar. Het is gestoffeerd met 80 verhaaltjes van allemaal mensen die wij begeleid hebben. Het zijn wel anonieme verhalen, dus niemand zal zich er mogen in herkennen.
En toch zal het zeer herkenbaar zijn voor velen, denk ik.
Ja, vandaar dat het ook ongemakkelijk is. Dus het heeft een aantal doelen. Het is een stukje mensen de spiegel voorhouden. Van kijk, dit is hoe het is. Hè, en het is heel normaal dat je daarin herkent. Maar ook een stuk om bewustzijn te creëren rond het belang van goed leiderschap. Of omgekeerd de impact van slecht leiderschap, want dat heb ik toch proberen ook te becijferen in het boek. Om zo finaal mensen tot actie te laten overgaan, hè, om er iets aan te doen, om te groeien, te evolueren en te werken aan hun leiderschap.
Ja, want er zit ook een factor geruststelling in. Ja. U bent niet de enige, maar er zijn dingen die u kunt doen om
absoluut
het beter te doen.
Ja, absoluut. Dat geruststellen is ook wel heel belangrijk, omdat ik merk, heel veel mensen springen in een leidinggevende functie zonder vaak te weten waar ze aan beginnen. Ik zeg dat dikwijls, ze springen in het diepe bad zonder zwemlessen en zonder zwembandjes. En dan is het ook geruststellend om te weten dat dat voor heel veel mensen lastig is. En dat die valkuilen op ieders weg eigenlijk liggen. Ja.
Maar het is dan wel belangrijk om te zoeken naar die zwembandjes en zwemlessen, want je richt heel veel schade aan als je op de verkeerde manier leiding geeft. U hebt zelf, schrijft u ook, traumatische ervaringen gehad met de verkeerde manier van leiding geven. Kan u daar iets concreter over zijn?
Ja, absoluut. Hè. Het boek start vanuit het idee van slecht leiderschap heeft een gigantische kost. Mm-hmm. En dan gaat het niet alleen over het menselijk leed, want dat heeft ook een kost, maar ook over het puur financiële. Hè. Natuurlijk, dat is een verborgen kost. Hè. Die staat niet in de boeken of in de cijfers, maar die is heel verborgen. En dat is toch wel ook een stukje mijn bedoeling geweest om heel concreet te omschrijven en zelfs te becijferen van wat is dan die kost? Hè? Iemand die wegloopt omwille van een slechte baas, dat heeft een kost, dat heeft een grote kost. Mensen die niet 100% geëngageerd zijn omdat ze een slechte manager hebben, dat is een opportuniteitskost. Hè? We betalen die mensen, maar we krijgen niet hun volle potentieel terug. En als we dat allemaal optellen, dan is het
dan
ons ongemakkelijk.
Tikt dat ontzettend aan.
Ongelooflijk.
Ja. Nu, we hebben hier jammer genoeg niet de tijd om op die 5 valkuilen stuk voor stuk in te gaan, maar kan u er een uitpikken die voor u heel belangrijk is?
Goh, ik denk, het expert wordt manager verhaal. Hè. Ik had het daarnet nog op de stand van Pelkmans met iemand anders erover. Heel veel mensen groeien vanuit een expertenrol door naar een managersrol. Hè. De slimste van de klas mag de baas worden, de beste speler van de ploeg mag de coach worden. Maar eigenlijk hebben wij gemerkt in onze eigen ervaring dat in 1 op de 2 gevallen is dat eigenlijk geen goed idee. Ligt dat eigenlijk
dat
niet
een ander soort vaardigheid vraagt?
Tuurlijk. Dus het leidinggeven zit niet in de sterkte van die persoon. Dat geeft die persoon eigenlijk ook niet echt zo heel veel energie. Maar we leven vaak nog met het adagio, the only way is up. Hè. Carrière maken wil zeggen manager worden en liefst zo snel mogelijk en liefst van zoveel mogelijk mensen. En dat is echt een heel klassiek patroon dat je ziet in heel veel organisaties. Met alle gevolgen van dien. Ja. Micromanagement, afwezige leidinggevenden enzovoort. Maar dat is toch eentje die je heel, heel veel vaak ziet. Ja. absoluut.
Ja, en iets wat u concreet voorstelt dan, is om bijvoorbeeld de expert en de manager gelijk te verlonen. Zodanig dat het voor die expert die is doorgegroeid, maar misschien vaststelt, dit is toch not my cup of tea, dat die zonder financiële schade terug kan in zijn oude positie gaan werken.
Ja, want inderdaad, de verloningssystemen in veel organisaties moedigen het net aan om manager te worden. Want wil je meer verdienen, dat moet je manager worden. Maar ja, dat is niet de weg die we voor iedereen willen natuurlijk. Dus inderdaad, gelukkig zie ik daar wel in heel wat organisaties nu wel een kenteling komen. Dat er ook voor de experten ook gelijkwaardige verloning wordt voorzien, terecht denk ik wel. Maar het is een van de moeilijkste stappen om als manager terug te keren
naar
de expertrol. Want ook sociaal gezien, van oei, het is niet gelukt. Oei, dus daar hangt toch wel een enorm...
Terwijl er eigenlijk veel meer wijsheid zit in het erkennen van je eigen beperkingen en te zeggen, ik kan me beter tot mijn volle potentieel komen als expert en terug die rol opnemen.
Ja.
Want dat is ook een probleem, schrijft u. Het ego, dat zit gewoon vaak in de weg. Ja. U raadt dan aan om actief op zoek te gaan naar tegenspraak.
Klopt.
Om te zorgen dat u spiegels krijgt voorgehouden. Hoe kan een manager dat concreet doen?
Ja, dat is dan die vierde valkuil van ons ego, ons zonnekoninggedrag. En dat is soms heel paradoxaal, want je hebt wel wat ego en zelfvertrouwen nodig om te komen waar je wil komen. Maar vanaf een bepaald punt zie je dat dan tegen u begint te werken. Als je dat dan niet meer onder controle krijgt. En door het ontbreken van feedback, het ontbreken van tegenspraak, krijg je dan ook geen spiegel. En dan kan het ego weelderig tieren, want er is niemand die eigenlijk u gaat confronteren met het feit dat dat niet gepast is of dat schade aanricht. Hè. Dus die tegenspraak gaan zoeken door bewust diversiteit in uw bedrijf ook te brengen. Hè. Want wat je ziet bij mensen met een groot ego, die omringen zich vaak met mensen die ofwel ook een groot ego hebben, ofwel ja-knikkers. Ja, dus mensen die daar niet durven tegenin gaan. Dus spiegel ga je daar natuurlijk niet vinden. Mm-hmm. Of mensen met een even groot of nog een groter ego. Maar ja, goed, dat vinden ze dan logisch, want dat herkennen ze dan bij elkaar. Maar dus ik ben daar heel erg voorstander om te gaan voor diversiteit. Werf andere mensen aan, omring je met mensen waarvan dat je weet dat ze anders zijn, dat ze andere visies, andere meningen hebben. En hou er natuurlijk ook rekening mee. Het is niet alleen
Hoe maak je het ook mogelijk dat werknemers die in principe onder jou staan in de hiërarchie, dat die kritiek op jou mogen leveren zonder dat zij daar dan weer voor bestraft worden? Hoe kan je zoiets organiseren?
Dat is natuurlijk die feedbackcultuur waar ik het regelmatig over heb. Is het feit dat je als leidinggevende je ook daar kwetsbaar moet durven in opstellen. Als mensen feedback willen geven, of als je wil dat ze feedback willen geven, dan moet je ook de setting creëren dat ze het ook durven. Met andere woorden, ze er niet op afrekenen, dat is al heel belangrijk, maar ook gewoon ernaar luisteren, er ook voor openstaan. En ik zeg, dat zit soms ook in je body language, de woorden die je gebruikt, dat mensen oprecht het gevoel krijgen van ik mag eigenlijk mijn mening geven, ik mag kritiek, ik mag tegen de stroom ingaan. Maar dat is lastig, want eigenlijk horen we dat eigenlijk als leidinggevende niet zo graag. Dus dat vraagt een beetje het onderdrukken van onze automatische reflex van ons te gaan verdedigen. En dat klopt niet. En eigenlijk zeggen we, stil zijn, luisteren, oprecht luisteren, er ook iets mee doen. Maar dat vraagt...
Maar en ziet u in de praktijk dat mensen van dat kaliber, zal ik maar zeggen, die uit dat hout zijn gesneden, dat die daar ook toe in staat zijn?
Dat is een hele uitdaging. Nee, want dat is net de tweede grote valkuil ook. Hè, is dat wij hebben dat niet, hè, feedbackcultuur. In heel weinig organisaties waar er echt een oprechte, open feedbackcultuur is. Hè. We hebben het daar allemaal zo lastig mee om eigenlijk ofwel te zeggen wat we willen zeggen en om te horen wat we moeten horen. Dus nee, dat is niet evident. Dat vraagt heel, heel, heel veel training en bewustzijn en daar echt bewust mee bezig zijn.
Ja. Ja, want de verhalen over toxisch leiderschap blijven komen. Hè? De Plopsa-baas nog heel recent bijvoorbeeld. Maar dat is maar één van de vele voorbeelden waardoor je als mens ook begint af te vragen, kan het? Kan dat bijgestuurd worden? Ik moet niet ver gaan in mijn eigen vriendenkring om mensen met hele slechte managers te vinden. Ja, is zoiets wel uit te roeien? Vraag je dan in een moment van vertwijfeling soms wel eens af.
Nee, want dat is ook heel menselijk. Hè? Ja. Dat is net dat ego. Hè? En zonder tegenspraak, zonder feedback, dat gebeurt dat. Maar wat ik ook dikwijls zeg tegen mensen is, het ligt niet alleen aan de slechte, toxische leider, maar ook aan de omgeving die er rond zit. Die dat ook toelaat.
Mm-hmm.
Ja, want toxiciteit moet ook kunnen.
Gevoed worden.
Het moet gevoed worden, het moet getolereerd worden. Dus we wijzen nogal eens sterk naar boven en zeggen van, maar daar zit het probleem. Maar kijk ook eens naar jezelf. Wat doet je dan zelf om het toe te laten? Waarom zeg je niks? Waarom doe je niks? Waarom? Ja. Dus het is echt een cultuur-issue, hè, in organisaties. Dus het is niet alleen één persoon, maar het is een hele cultuur die er rond staat. Inclusief ja, aandeelhouders die het ook gewoon tolereren. Hè.
Ja, vandaar dat er eens goed aan de boom moest geschud worden.
Ja,
dat dus mocht gezegd worden.
Ja, maar niet met de bedoeling om te choqueren. Hè, want uiteindelijk, mensen lopen weg van negatieve dingen. Hè, dat heb ik ook al wel gemerkt. Als mensen die titel zien, zeggen ze, maar dat boek ga ik toch niet kopen, want ik heb niet zoveel zin om 's avonds nog ongemakkelijke dingen te lezen. Dus ik heb het een beetje al bij al nog ja, proberen om het in balans te krijgen. Er zitten ook testjes in, dat mensen dan eens kunnen
ja, je
kijken.
Ja, je kunt het online ook invullen.
Je kunt het ook online invullen. Het zijn zo flair-achtige testjes dat er dan in staan, van hoe diep ben ik dan in de valkuilen getrapt. En er staan dan ook tips bij van, als je er dan ingetrapt bent, wat niet onlogisch is, hoe kan je er dan weer uitkomen? Hè?
En wat kun je als werknemer van iemand die duidelijk nog veel, een leidinggevende die duidelijk nog veel te leren heeft, die nog in alle 5 valkuilen tegelijk trapt, kun je iets op de een of andere manier aan dit boek hebben?
Ja, absoluut.
Om je leven op het werk te verbeteren?
Ja, absoluut, absoluut. En dat, ik zeg, het is niet alleen voor een leidinggevende geschreven, maar ook voor iedereen die eigenlijk beroepsmatig actief is, kan er iets aan hebben. Als je bijvoorbeeld de ambitie hebt om leidinggevende te worden, ja, dan is het natuurlijk leuk dat je het boek een beetje proactief gaat lezen. Van, ah, dan moet je een beetje weten, een gewaarschuwd man is er 2 waard, zeggen ze wel eens. Maar ook je kan er zeker dingen uithalen. Hoe dat je zelf vanuit je eigen, ook al ben je zelf niet leidinggevend, hoe dat je toch kleine dingetjes kan doen om je eigen leidinggevende te helpen om uit de valkuil te komen. Ja.
Ja, u zegt ook wat heel logisch is, dat u zelf natuurlijk nu onder het vergrootglas ligt als u zoiets schrijft. Wat is nog uw eigen grootste valkuil?
Alle 5 tegelijk misschien? Nee. Maar het klopt inderdaad, en ik ben daar een beetje van geschrokken, dat mensen, zelfs in ons eigen bedrijf of eigen dichte omgeving, die dan zeggen van, ja, maar ja, als je zo'n boek schrijft, dat wil dan toch zeggen dat je dan zelf toch zeker niet meer in die valkuilen trapt. Nee, dat is heel menselijk dat we daarin trappen. En dus ook voor mezelf. Goh, ik denk, de waan van de dag, dat is zo de eerste valkuil. Hè. Dat is zo,
we gaan ze toch nog alle 5 gehad hebben, ja, op die manier.
Ja, wel. De waan van de dag, daar trap ik zelf nog wel eens in. Zo dat verslavende van druk, van hier naar daar, meeting na meeting. En het gevoel hebben van, ik ben belangrijk, want ik ben overal bij en ik moet overal aanwezig zijn. En zo passeren de dagen, soms zonder dat je altijd bezig bent met de dingen.
Is er dan te weinig ruimte voor reflectie, bedoelt u?
Ja, dat is iets. Ja, van mezelf weet ik dat ik er bewust tijd moet voor maken en niet de waan van de dag toelaten.
Ja.
Want die ligt heel snel onder loer. Ja.
Dus u hebt zelf door dit te schrijven ook nog nieuwe inzichten gekregen?
Absoluut. Ik sta zelfs meerdere keren als geanonimiseerd voorbeeld. Ik heb het toch ook niet kunnen laten om mezelf er ook af en toe eens in te zetten. Ja.
Dus dat is alvast 1 valkuil waar u dan iets minder in trapt. Wat ik ook mooi vond was, ik denk dat de enige die we nog... Ja, nee, bijna de enige die we nog niet gehad hebben. De vis stinkt eerst aan de kop. Lead by example. Ik denk dat daar ook veel fouten tegen gemaakt
worden. Ja, klopt. Ja, veel mensen kennen die uitdrukking niet, want als ik dan keynotes ga geven en ik zeg dat dan zo...
Ja, ik moet toegeven dat ik hem ook nog niet vaak had gehoord.
Oké, dat is een beetje een oud Vlaamse uitdrukking. De vis stinkt eerst aan de kop.
Er kan niks tegen zijn met dat soort dingen weer van onder de stof
halen. Ja, voilà, ik gebruik graag zo oude uitdrukkingen en metaforen. Ja, absoluut. Hè. Het begint altijd van boven in een organisatie. Hè. Als het mis begint te lopen op leiderschap, bovenaan gaan ze dan wel zeggen, het is beneden dat je moet zijn, want daar loopt het mis. Maar eigenlijk kopiëren ze beneden het gedrag van boven. Hè. Dat is...
Ja, als je natuurlijk zelf ook niet integer, rustig als leidinggevende in je job staat, kan je dat ook moeilijk verwachten van...
Voilà, als je zelf te laat komt in meetings, dan gaan nu mensen zeggen van, oh, maar een baas komt te laat, dan mag ik ook te laat komen. En dat is in
alles
zo. Ja,
het lijken evidente dingen, maar het was toch nog nodig om ze eens samen te brengen als een soort goede reminder voor al wie het nodig heeft. Bedankt daarvoor en ook bedankt voor uw komst, Gerrit Saris.
Dank je wel.
Boektopia podcast. Lezen is beleven. Beluister ook de andere podcasts, live opgenomen op Boektopia 2023. Nu via je favoriete podcast-app.